Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Welkom bij deel 2 van de Cryptocast. Het is nummer 254 en daarvan het podcastgedeelte 254b. In deel A hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we praten over onder andere de rol van accountantskantoren in de crypto-wereld. Hoe leid je betalingen in crypto in goede banen? En hoe audit je een crypto-bedrijf? Met Lucas Wensing, directeur bij Amdax. Hallo.
Dankjewel.
Als mijn co-host. En Tommy van der Bos is mijn gast. Directeur Blockchain and Digital Risk Solutions bij Deloitte.
Ja, dankjewel.
Hartelijk welkom. Voor we beginnen eerst even dit. Want toen wij vorige week vroegen om ideeën voor onderwerpen in deze podcast of in het vervolg van deze serie, waren er weer een hele hoop suggesties van het type: doe eens die blockchain, geef eens aandacht aan die coin, nodig iemand uit van dat project. En de klacht was er ook weer dat we het alleen maar over Bitcoin hebben. Nou, onze sponsor Bitonic doet alleen maar in Bitcoin, omdat ze dat de enige serieus te nemen crypto vinden. De Cryptocast is iets minder streng in de leer. Maar Bitonic heeft wel een goed punt, want bijna alle altcoins verdwijnen vanzelf weer in de vergetelheid. Al sterven ze zelden echt. Maar daarom is al 5 jaar onze stelregel, niet om de sponsor, maar om journalistieke redenen: bewijs eerst maar eens je bestaansrecht, dan kunnen we praten. Dus zo doen we dat. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed. Over tot de orde van de dag. Tommy van der Bos, de traditionele openingsvraag hier in de Cryptocast. Hoe heb jij crypto ontdekt?
Ja, dat is best wel een lang verhaal eigenlijk. Maar dat
hebben we de tijd.
Ja. Ik ben in 2008 ooit bij PricewaterhouseCoopers begonnen, PwC. Dat is een tijd terug. Als belastingadviseur. Okay. En ja, destijds kwam natuurlijk net Bitcoin op. En,
dat zal 2009 zijn geweest.
Ja, dus dat was in de bankencrisis. En ja, weet je, ik had een focus op banken, verzekeraars. Dus ja, dat komt op een gegeven moment omhoog. Daar ga je wat in kijken en in zoeken. En dan op een gegeven moment verdwijnt weer een beetje die interesse. Want je denkt, oh, dit is wellicht iets tijdelijks. Dat komt een keer voorbij.
Ja.
En op een gegeven moment ben ik meer de advieskant op gegaan. En nadenken van oké, wat is de impact op strategie in de bankenwereld bijvoorbeeld. En toen kwam het onderwerp weer terug. Maar ook met name de blockchain technologie erachter. En op het moment dat we dat ons afvroegen eigenlijk in een kleiner clubje in die organisatie, bleek dat eigenlijk vrij weinig mensen daar iets van af wisten. En op dat moment ga je nadenken van we zijn een dienstverleningpartij. Wat als mensen straks hier aan de deur staan om iets te vragen over blockchain, over de audit van crypto's, noem maar op. Wat gaan we dan doen?
Dacht je daar echt toen al aan?
Nou, niet zo specifiek zoals we het straks erover zullen hebben. Maar nee. Wat nou als je een cryptobetaling hebt geaccepteerd destijds? Ja, weet je, hoe verwerk je dat in je boeken? Nou ja, daar wist niemand in de organisatie iets van af. Inclusief mijzelf. Dus daar zijn we ons in gaan verdiepen. Dat heeft geleid eigenlijk tot een soort van experimenteel lab. Waarin we zeiden, we gaan die technologie gaan met klanten verkennen. En kijken wat dat doet. En op een gegeven moment toch ook wel bedacht van oké, dit is serious business. En hier moeten we echt iets, dit moeten we volwassen gaan maken. Nou, ik heb 5 jaar geleden de overstap gemaakt naar Deloitte. Om dat ook echt op te zetten en groot te maken. We hebben inmiddels 10, 12 man die zich hier fulltime mee bezighouden. En dat varieert van partijen helpen om te ontdekken wat voor impact blockchain kan maken. Hoe het een katalysator kan zijn. Partijen helpen om te kijken van goh, wat gebeurt er als ik crypto accepteer en wat kan ik ermee binnen en daarna ook buiten mijn bedrijf. Maar ook nadenken voor partijen zoals exchanges en brokers. Hoe voer ik een verantwoordelijke onderneming? Om alvast een bruggetje te maken. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat ik misschien ooit een keer audit ready word? Op het moment dat ik inderdaad door een Big Four of een andere partij. Ja,
en hoe zorg ik ervoor dat ik niet verrast word door ontwikkelingen in de markt?
Precies. Dat, en veel partijen kijken toch wel naar de voorkant. Hoe werf ik klanten? Hoe zorg ik ervoor dat ik een mooie interface heb? Bied ik de juiste producten aan? Heb ik een goede klantenservice? Maar ja, het midden en het achterbedrijf is net zo belangrijk. Hè? Welke risicoanalyses maak je? Heb je processen op orde? Met wie werk je samen? Kun je die partijen vertrouwen? Nou, dat is net zo cruciaal. En zeker in de financiële sector, waar je toch vaak te maken hebt met financiële tegoeden van consumenten die dat hard nodig hebben en die ook nu in een moeilijke tijd zitten.
Je hebt nu PwC genoemd, waar je zat, Deloitte, waar je zit. Zijn alle grote accountantskantoren zo serieus met blockchain-zaken bezig?
Nou, je ziet wel dat het is natuurlijk niet iets lokaals hier in Nederland. Dit gebeurt wereldwijd. Je ziet dat alle partijen hiermee bezig zijn. En dat tegelijkertijd ook wel vaak nog onbegrip bestaat over de technologie. Soms heb ik ook wel door, en dat is misschien ook wel bij de luisteraars van deze CryptoCast. We leven toch ook wel nog in een bubbel. We zijn een beperkte groep, snapt hoe de technologie werkt. Weet wat de impact van crypto is. Weet wat er, als we het over staking, lending hebben, wat dat precies betekent. Maar een hele grote groep snapt dat ook nog niet. En ja, dat is natuurlijk ook
in het bedrijfsleven bedoel je?
Ook in het bedrijfsleven.
Waar het misschien toch wel al relevant begint te worden.
Zeker, zeker.
Ja.
Het is niet, Lucas. Met al deze aandacht en ook tussen partijen. En dus niet alleen Deloitte, maar gewoon die sector die zich hier nu op richt. Het is wel duidelijk dat dit een sector is die niet weggaat. Hè?
De crypto sector, nee.
Nee, je krijgt natuurlijk toch nog te vaak. Kom je nog berichten tegen dat mensen denken dat iets naar nul gaat of irrelevant is of geen toekomst kent. En dat is
tot er een einde komt aan de rage van
crypto. Dat is een volstrekte misvatting. En geeft ook aan dat sommige mensen ook nog helemaal niet dit op de radar hebben. Dat is wel in lijn met wat je net zegt, Tommy. Dat is wel opvallend. Ja.
Ja, waarbij ook vaak zaken op één hoop gegooid worden. Hè. Dat het sentiment rondom crypto is in de afgelopen periode best wel veranderd. En negatief. Waar vervolgens crypto puur wordt gezien als beleggingsmiddel in mijn optiek, zeg maar, als je het sentiment goed zou bekijken. Maar waarbij wordt gezegd, beleggingsmiddel, betaling, blockchain, het is allemaal een piramidespel. En dat is gewoon niet zo. Er is een heel sterk onderscheid tussen wat je met de technologie kan, wat je met crypto zou kunnen en wat er nu vaak naar buiten komt wat met crypto gebeurt. En die knip zou ik wel wat vaker willen maken.
Ja, en in het verlengde daarvan heb je natuurlijk dus nu de crypto partijen die voornamelijk onder vuur liggen. Dat is natuurlijk wereldwijd voelbaar. Je gaat ook steeds meer naar decentrale oplossingen toe, waar eigenlijk geen echte crypto partij meer achter zit, maar wel een systeem een bepaalde functie invult. En dat wordt natuurlijk aan die auditeerbaarheid nog veel lastiger. Je kan dan niet meer naar een bedrijf wijzen, maar dan moet je naar protocollen gaan wijzen.
Ja. Hebben jullie daar al gedachten over trouwens, Tommy? Noemen ze iets wat de laatste tijd in het nieuws was, Tornado Cash. Dat is een witwasautomaat die eigenlijk alleen maar bestaat uit software die op een blockchain is gevestigd, waar geen bedrijf meer aan te wijzen valt.
Kijk, wat Lucas terecht zegt, wat de traditionele wereld van audit is je hebt een partij en die bekijk je en daarvan kijk je of wat er gezegd wordt klopt. Een van de taken die ik mezelf heb toebedeeld binnen onze organisatie is dit bewustzijn creëren. Dus we leven straks niet meer langer in een wereld van 1-op-1 relaties. Netwerken waar je onderdeel van kunt zijn. Ik ben groot voorstander dat partijen zoals Deloitte ook gaan kijken van wat als je een node gaat draaien in een netwerk. En kan dat ook een controleernode zijn? Wat gebeurt er dan? Wat betekent dat voor ons? We hebben niet langer een 1-op-1 relatie met een klant, maar zijn onderdeel van een ecosysteem. Ik vind dat is onderdeel van onze toekomstige business. En hoe zich dat uitkristalliseert vind ik lastig. Dat is nog niet. Er zijn ook geen blauwdrukken van.
Zijn de recepten nog niet voor ontwikkeld?
Nee, tegelijkertijd is dat het allerleukste aan mijn werk. Dat ik elke dag bezig ben met dingen die wij nog nooit gedaan hebben. Ja, en dat is heel erg gaaf.
Ja, oké. Dus een vraag als, wat doen we nou met een, ik noemde Tornado Cash, maar wat doen we nou met een decentrale exchange, met een Uniswap bijvoorbeeld? Daar ben je nog niet over uit.
Ik heb daar wel ideeën over, maar het is. Ik denk dat daar zeker wel een bepaalde controleerbaarheid, als we de audit zo zien, in zit. Maar die zit op een heel ander mechanisme dan dat we dat gewend zijn. Dan dat één partij zegt, het klopt. Je zou ook kunnen zeggen, je roept iets over het protocol of over de smart contracts die geschreven zijn. Okay. Of En daar zie ik ook...
Maar je zegt dus eigenlijk al dat de rol van accountantskantoren hierbij niet gaat worden wat we gewend zijn. Je zegt, ze hoeft niet één partij te zijn die zegt het is goed.
Nee, ik denk dat het breder gaat worden. En wat mij interessant lijkt is, stel je hebt in een netwerk van nodes twee big fours die een validator node draaien.
Ja.
Ja, dan is er niet meer één partij die gaat zeggen, joh, weet je, EY of KPMG of Deloitte of PwC heeft het goed. Nee, het netwerk valideert in die hoedanigheid.
Echt iets als meeste stemmen gelden.
Ja, dat zou kunnen. Ik vind dat, en dat is ook...
Maar dan moet de wetgever het dan ook mee eens zijn.
Dat moet wel passen natuurlijk binnen wet en regelgeving. Ja. Het moet passen.
Achteraan.
Ja, het moet passen binnen je risk appetite als organisatie. Wil je hier je vingers aan branden? Wil je de eerste zijn? Durf je dat? Ja, ik heb wel goede hoop op dat we als sector daarnaar kijken van, nou, weet je, wij willen hier een rol in spelen. En wij willen ook daarin helpen. Zoals we dat momenteel binnen ons team ook doen. Kijkend naar exchanges, naar brokers. Die met aankomende wetgeving zitten. MiCA, de Marketing Crypto Assets Regulation.
We verwachten in 2024.
Ja, die tekst wordt nu Q1 zo goed als definitief. Of definitief. Daar vind ik... één, daar kan je al op voor sorteren. Maar misschien belangrijker nog... daar staan zaken in die ik vind dat als je... verantwoordelijk ondernemerschap wil tonen, die je misschien vanuit je eigen normen en waarden al ingeregeld zou moeten hebben.
Ja.
Dat zijn discussies die wij graag aangaan natuurlijk.
Ja.
Maar daar zit
waarom
wel...
zou je op die wetgeving wachten?
Ja, je wil...
Do the right thing.
Je wil een zo goed mogelijk bedrijf, lijkt mij. En dat gaat in deze tijd, naar mijn idee, zeker niet meer alleen om zoveel mogelijk winst maken of zoveel mogelijk over de rug van klanten verdienen. Dat gaat erom om zo'n waardevol mogelijk bedrijf te hebben. En nou, waarde zegt het al, dat zit in normen en waarden van mij en niet in geld.
Ja, verantwoord ondernemerschap.
Ja, zeker.
Ik wil de conversatie even een andere kant op sturen. Het is niet helemaal toevallig dat jullie hier met z'n tweeën zitten, Deloitte en Amdax. Jullie werken ook samen. Ik stel de vraag maar eens even aan Lucas, op welke gebieden is dat bijvoorbeeld?
Ja, we werken samen. Nou, er is natuurlijk niet zo lang geleden een hele discussie geweest over proof of reserves. Ja, hoe je als bedrijf gaat aantonen dat wat je van je klanten zegt te hebben ook daadwerkelijk hebt.
Ja, vooral voor platforms die geld in bewaring nemen van klanten in de vorm van crypto dan.
Als je dus een custodian bent of een handelshuis. Nou, wij zijn custodian, dus we hebben klantengoeden. En klanten willen natuurlijk wel zeker weten dat we die ook echt hebben. Ja, daar zijn allerlei maatregelen voor te nemen. En
ja, want dat deugde niet bij FTX bijvoorbeeld, hè, en bij een aantal andere.
Ja, kijk, bij FTX is natuurlijk het verhaal is daar altijd wel wat anders. Het is goed dat je het zegt, maar daar is natuurlijk gewoon echt... fraude gepleegd, hè? Door iemand die niets ontziend klantgeld heeft gestolen. Kijk, je kan een proof of reserve systeem gaan inbouwen, maar als iemand willens en wetens gewoon klantgelden jat,
dat mocht toch al niet.
Dat mocht toch al niet. Nee. En dat gaan we er ook niet per definitie mee voorkomen. Want die situatie is uitzonderlijk, wel heel vervelend. En het gaat zeker helpen als de standaarden omhoog gaan. Wordt de kans natuurlijk toch gewoon een stuk kleiner. Maar ook in de traditionele financiële wereld is het vaak gebeurd. Maar goed, daarmee wordt de druk om dit goed te regelen natuurlijk wel groter. En dat hebben wij tot nu toe gedaan door als eerste maar contractueel vast te leggen dat we het één op één aanhouden. En we hebben er een aparte bewaarstichting voor. En zo neem je een aantal elementen uit het traditionele financiële stelsel over die je dan toepast op crypto. Maar je kan met crypto natuurlijk iets meer. Hè. Je kan natuurlijk op de blockchain ook aantonen dat de coins daadwerkelijk in bezit zijn. Dat voor het totaal kunnen doen of op individuele walletbasis. Dus
en dan kan een accountant vastleggen, verklaren dat die dat inderdaad gezien heeft, bijvoorbeeld.
Ja, dat is dan dus eigenlijk niet genoeg. Hè. In zo'n discussie kom je daar vrij snel achter dat, dat er 100 bitcoin in mijn kluis liggen. Dat zegt natuurlijk niet zoveel, want hoeveel...
Welke klanten schrijf je dat toe?
Ja, bijvoorbeeld, maar ook welke positie staan er tegenover? Heb ik dat dan stiekem nog contractueel uitgeleend of niet? Er zijn meer waarborgen die nodig zijn om die positie te kunnen onderbouwen en ook auditeerbaar te maken. En daar dus ook een controle op te geven. Dus in het begin was er een discussie over, we moeten dat via de blockchain gaan aantonen. Wij kwamen natuurlijk al vrij snel achter dat dat niet voldoende is. Ja, dan kom je toch met de jongens van Deloitte onder andere in gesprek om hier eens goed naar te kijken. En dan blijkt het dus ook echt wel lastig te zijn. Dan merk je dat aan onze kant. We hebben meerdere plekken waar crypto's zijn opgeslagen. Warm wallets en cold wallets. We hebben te maken met stakinginfrastructuur. Hoort natuurlijk ook bij je reserves, maar is weer een andere opslag bij. Je hebt ook altijd nog een handelspositie. Als je natuurlijk iets koopt of verkoopt voor een klant, dan is dat even niet direct in jouw bezit. Hè, want het moet natuurlijk geswapt worden. Euro's moeten voor Bitcoin en terug. Dus hoe ga je nou precies aantonen dat wat je zegt dat je hebt ook echt hebt? En welke timestamp neem je ervoor? Ja. Het is gewoon heel lastig.
Ja, wat je nu doet is problemen schetsen. Dat jullie het dan samen hebben over oplossing. Dat je technieken ontwikkelt, administratieve regels ontwikkeld om die vragen ook te beantwoorden.
Ja, zeker. En daar is een hoop voor mogelijk. Maar in de kern wil je reserves kunnen aantonen, je liabilities kunnen aantonen en daarmee je solvabiliteit kunnen aantonen. Dat zou je eigenlijk op een continue basis willen doen. En daarvoor moet je dus gewoon 3-4 van dat soort Deloitte-jongetjes in dienst nemen ongeveer. Die dan de hele tijd meekijken met hoe je bezig bent. Nou, waarom ik die opmerking maak is omdat het op dit moment een complex proces is.
Ja.
De regels worden dus niet centraal gesteld. Hè. We staan onder toezicht van DNB, maar niet op dit stuk. Kijk, we staan onder toezicht voor bijvoorbeeld witwassen van geld. Dat we klanten
ja, dat is het toezicht dat al gereguleerd is.
Ja, dus daar kan je makkelijk op auditeren. En dat gebeurt ook bij ons. Hè. Dus we controleren onze KYC-documenten. Ja. Maar dat zegt niet zoveel over dit deel. En je moet hier dus een beetje zelf de regels gaan schetsen. Ja. Dus je moet ze eerst samen bepalen. En vervolgens moet je ze goed laten keuren door de auditeur. Die zegt, nou, die kan ik achterstaan als regelset. En vervolgens moet je ook gaan controleren of ze worden uitgevoerd.
Want,
en dus dat maakt het complex, maar ook duur. En als je dat nu doet als Nederlandse cryptoclub als enige, dan heb ik een behoorlijke hoeveelheid kosten. Waar een concurrent misschien de kosten niet maakt. En dan...
Doen jullie dit met z'n tweeën of is het gezelschap dat zich hiermee bezighoudt breder?
Nou, ik doe het niet met anderen in ieder geval. Nee. Dus ik spreek hier met Tommy over. Maar
is het dan niet veel kostenefficiënter om daar inderdaad een groter gezelschap voor samen te stellen?
Dat is het. Maar Mika gaat hier natuurlijk ook wel helpen. Want daar komen de regels en voorwaarden gewoon in de wet verankerd. Waardoor je die auditeerbaarheid...
Ook op het punt van proof of reserves...
Nou ja, als jij je jaarrekening wil laten controleren, zou je er toch iets over moeten zeggen?
Ja, zeker. Ja. En het gaat ook over consumentenbescherming. En dat is ook precies waar proof of reserves relevant voor is.
Exact, ja. Dus het komt er ook wel aan. Het gaat gebeuren. Maar je wil eigenlijk eerder zijn.
Ja.
De markt vraagt dat nu. Dus de markt loopt eigenlijk voor op wat wet- en regelgevers nu bepalen.
Dat kan geen kwaad.
Nee, zeker niet. Nee, ik sluit me hier helemaal bij aan. En kijk, dit, het is vaak ook lastig... je zegt sectorbrede aanpak. Dat zou heel mooi zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is soms ook lastig omdat je met partijen zit die qua concurrentiegevoeligheid toch ook niet met elkaar alles willen delen. Waardoor we zeggen nu vaak exchange, maar er zijn ook brokers. En daar zit ook een verschil in model in.
Verschillende rollen.
Het verschil in partijen de mate in hoe ze hun processen in kaart brengen, hoe ze dat geregeld hebben, hoe ze risk management doen. Daar zit best wel een groot verschil in de verschillende marktpartijen. En ja, weet je, dat is niet gek en dat zie je in allerhande sectoren. Maar daar kijk je ook als Deloitte, kijken wij daarna van wij hebben een hele betrouwbare brand. Dat merk, dat is ook, dat willen we niet zomaar ergens aan verbinden. En daarbij komt dan ook de vraag, is... helpen wij een partij om de boel helemaal op orde te krijgen? Of tekenen we af op het eind? En ik zie persoonlijk met onze kennis en kunde... We begrijpen wat er nodig is om uiteindelijk die controle te kunnen doen. We begrijpen ook de cryptobedrijven, de exchanges, de brokers, noem maar op. Met de mensen die wij in het team hebben. Ik zit liever in de positie dat we helpen... om te komen, om tot audit readiness, laat ik het zo maar even noemen, te komen. Want dat vind ik veel belangrijker dan of die handtekening er komt of niet.
Ja, en je hebt het over reputatie, hè? We hebben een bepaald merk, zeg je. Is dat een gevoel van, ik zou het heel ondiplomatiek angst kunnen noemen. Misschien moet ik eens voorzichtigheid noemen. Dat je zegt, we willen... ons niet helemaal storten in die cryptowereld? Of wil je vooral wachten tot de cryptowereld zelf zijn zaakjes op orde heeft? Of ben je duidelijk bezig daarbij te helpen om dat voor elkaar te krijgen? Dat zijn verschillende houdingen.
Ja, zeker dat laatste. Kijk, wat ik al eerder zei, het sentiment rondom crypto is de laatste tijd negatief. Dat is niet erg, want ik denk dat dat voor ons
door,
ook...
Niet alleen door de bear market als zodanig, maar door de affaires.
Door affaires die gebeuren. En
die industrie deugt niet, zou je kunnen...
Dat zou je als buitenstaande kunnen zeggen. Ja. En dan gooi je alles op één hoop en dan zeg je van ja, daar klopt helemaal niks van. En een partij als Deloitte moet hier zich moet hier niet
maar
mee...
Maar er zijn natuurlijk wel degelijk bedrijven die wel deugen.
Zeker, zeker. En ik ben heel graag in de positie om dan te zeggen... Oké, wij geloven dat, dat er partijen zijn... die vanuit zichzelf de goede dingen willen doen. Hè? Die het juiste morele kompas hebben. Die Mika niet zien als iets van... Oh, dat komt eraan, daar moet ik straks aan voldoen. Maar hey, dat is een guideline voor hoe ik nu al mijn organisatie in kan richten. Nou, dan met alle liefde help ik daarbij.
Ja. En hoe meer bedrijven je daarbij helpt... die dus kunnen aantonen dat ze deugen... zeg ik maar even heel oppervlakkig en versimpeld... hoe groter de druk is op andere bedrijven om dat ook te laten doen.
Ja, zeker, zeker. Als team kijken wij daar ook naar dat als wij met een partij werken... waar wij zeggen, joh, dit is echt wel wat jouw morele kompas zou moeten zijn... en wat onze normen en waarden zijn rondom zorgplicht, openheid, inrichten van processen. En die partij zou zeggen, ja, maar weet je, dat is niet wat wij willen doen... of dat kost te veel geld, dus dat gaan we niet doen... Ja, dan ben ik zeer genegen om te zeggen van... nou, dan werken we ook niet meer samen.
Want
daar wil ik me dan niet aan verbinden. En dat heeft niks met crypto te maken. Dat heeft te maken met dat verantwoord ondernemerschap. Ik vind dat heel erg belangrijk. En daar zit echt wel een... ja, de markt, dit is juist een ideale markt. Niet gereguleerd om te laten zien... wie er wel een verantwoord ondernemer is en wie niet.
Ja, wie vrijwillig zich, wie zijn eigen regels stelt, om maar zo te zeggen.
Precies, precies.
Ja, Lucas?
Ja, het is een. Wat het extra complex maakt, is dat het natuurlijk een wereldwijde business is. Het stopt niet bij de Nederlandse grens en ook niet bij de Europese grens. Dus,
met verschillende regels in verschillende landen.
Juist. Kijk, en als wij natuurlijk wij zijn een cryptohuis waarin we alles zelf doen. Hè? Dat is wat we willen, die consument maximaal beschermen en ook maximale controle hebben. Maar je zou natuurlijk ook een crypto broker kunnen starten waar je zegt, nou, ik handel voor mijn klanten, maar ik doe gewoon lekker alles op Binance. En Binance is helemaal niet gereguleerd. En tenminste, het is niet eens duidelijk waar nou precies Binance zit.
Ja.
Dan kan je als auditor, heb je natuurlijk een probleem. Dan kan je wel zeggen, nou op zich doet het bedrijf in kwestie precies wat ze zeggen. Namelijk, ze handelen in crypto's en dat gaat via Binance. En daar staat ook alles. Maar dan heb je als auditor natuurlijk toch een beetje een probleem. Want dat valt buiten het toezicht waar ze zelf iets mee kunnen. Dus het is een echt een ontwikkelende sector. En ik hoop dat de regels zo worden dat je dit soort bijna mazende wet qua complexiteit dat niet zomaar gevonden kan worden. Dat helpt niet.
Ja, oké. Nou, dat is heel interessant en daar gaan we ongetwijfeld in de komende, maanden, jaren gaan we daar nog geregeld op terugkomen. Ook al met de regelgeving die zich ontwikkelt. Ik wil even een iets ander onderwerp aansnijden, namelijk het accepteren van cryptobetalingen. Hmm. Zijn jullie nu ook zelf gaan doen, Tommy, met Deloitte?
Ja,
jullie hebben onlangs jullie eerste cryptobetaling geaccepteerd. Je hebt dat in het A-gedeelte van deze CryptoCast, heb je daar al iets over verteld. Maar bouw dat nog eens op.
Ja, nee, zeker. Nee, wat ik al eerder zei, hè, wat we als team onder andere doen, is het helpen van klanten met begrijpen van wat gebeurt er als ik crypto accepteer. Wat gebeurt er als ik die dan in mijn boeken krijg? Hè, hoe gaat dat?
Maar dan moet je het dus eerst zelf begrijpen.
We hebben daar een begrip van. We hadden het alleen nog niet eerder gedaan. En op een gegeven moment is een van die partijen naar ons toegekomen. En die heeft gevraagd, joh, kunnen wij jullie dan niet ook in crypto betalen? Waarop mijn antwoord was, dat wil ik zeker.
Dat was UNICEF?
We kunnen. Ik ga liever niet in op individuele gevallen.
Okay.
Maar de prijsvraag uitschrijven is niet zo heel moeilijk als je in deze transparante wereld een beetje goed googelt. Ze hebben ook een mooie tracker op de website staan, dus dan kan je het zo zien.
Ja. Waarom wilden zij dat? Omdat ze in Bitcoin gecollecteerd hadden of zo?
Zij hebben een aantal donaties gekregen in Bitcoin en Ether. En we hebben op een gegeven moment. Die staan in dat fonds wat zij hebben. En ze hebben gevraagd, oké, kunnen jullie ons dan... kunnen wij jullie betalen in crypto?
Ja.
Wat ik zei, ik was daar zelf heel positief over. Maar ik heb ook gezegd, joh, dat voor een organisatie als Deloitte... Heeft dat wel even wat tijd nodig om om te begrijpen. Want,
ja. Ja. Moest jij dan ook in alle geledingen van de organisatie mensen overtuigen?
Ik wil niet zeggen overtuigen. Want ik moet zeggen dat met de mensen waarmee ik gesproken heb, dat was nooit een nee. Het was altijd een ja en. Omdat het nieuw is. En dat vind ik ook niet gek. We hebben niet een systeem waarin ETH, hè, we zijn uiteindelijk in ETH betaald.
Aha.
Waarin dat een valuta is die je makkelijk op de factuur krijgt. Nee. Dat soort zaken, hele praktische dingen. Maar ook de vraag van, wat voor risico's zitten hier aan? We bespraken al eerder met Bert even de volatiliteit. Hoe kijken we daar tegenaan? Wat willen we daarmee doen? Gaan we die crypto's zelf ontvangen? Gaan we zelf een ledger maken waarop we dat zetten? Of gaan we een andere partij vragen? We zitten hier met Amdax. Dus 1 plus 1 is 2. We hebben dat samen met hun gedaan om ook te kijken van hoe werkt dat als we dan een derde partij inschakelen om die crypto's te kunnen ontvangen? En dat is een proces dat heeft een aantal maanden geduurd. Ik bedoel, dat is ook logisch, want ik wil ook dat het, als we dit zouden doen, dat we het goed zouden doen. En dat ook iedereen zou zeggen, we hebben dat zorgvuldig gedaan, we hebben het netjes gedaan, we willen experimenteren. En al die tijd heb ik wel mijn eigen enthousiasme moeten onderdrukken van hoe gaaf is dit dat wij...
waarom kan het nou niet sneller?
Als eerste organisatie binnen Deloitte wereldwijd, maar ook als eerste organisatie, als eerste Big Four binnen Nederland... dit doen, dat vind ik natuurlijk heel gaaf. Dat maakt je ook wel trots. En dat laat me ook wel inzien dat wij als organisatie op zo'n manier naar deze technologie en naar crypto kijken, dat we dat sentiment af en toe los kunnen laten. En zeggen van we gaan gewoon experimenteren als eerste stap om die betaling te ontvangen. En wat gebeurt er dan?
Ja, het is wel grappig, want het echte experiment was natuurlijk het fonds zelf. Ja, want het was duidelijk een vraag vanuit UNICEF en ook vanuit de donateurs van UNICEF of de ontvangers van die gelden. Dat transparantie hoog op de agenda stond. Dus je wil natuurlijk, als je een donateur bent, weer graag weten, waar ga je geld eigenlijk naartoe? En hoeveel blijkt er aan de strijkstok hangen? Nou, dus met eurobetalingen of donaties is allemaal heel moeilijk. Dan moet je de jaarrekening na gaan kijken en wat verdient de directeur en dat soort zaken. Maar hier is dat natuurlijk super transparant. Er komt zoveel ether binnen, er gaan zoveel ethers uit of bitcoin. En dat is ook nog eens helemaal te volgen. Ook voor iedere participant.
Ja, je kan tot 3 cijfers achter de komma zien hoeveel we gekregen hebben. Dus wat dat betreft...
Daar is geen geheim meer aan. En dat was natuurlijk een van de doelstellingen van dat cryptofonds. Om dus die transparantie voor onder andere donateurs en ontvangers groter te maken dan wat bij traditionele fonds het geval was. En ook de snelheid van betaling. Er zijn er wel meer voordelen, maar dit was één. Maar dat betekent ook dat het ontvangen van een betaling voor Deloitte in de wallet die wij daarvoor hebben ingericht, natuurlijk ook voor ons heel goed te trekken en te tracen is. We zien waar dat geld vandaan komt. We kunnen controleren of die wallet echt van UNICEF is of niet, stiekem van het broertje van Tommy. En dat hij daarmee iets aan het witwassen is. Dus je kan die transparantie die in de kern in dat fonds zit, die trek je eigenlijk door naar de relaties die ze daar hebben. En dat is dus ook gewoon goed te doen.
Ja.
Omborden van Deloitte is natuurlijk even spannend. Hè? Want je moet wel even weten van wie Deloitte nou precies is. Hè?
Interessant.
In de KYC-termen. Dus dat kost nog even wat energie. Maar dat gaat dus allemaal.
Ja, jullie zeggen wel dat je Deloitte bent, maar...
Kijk, het is een bedrijf met een partnerstructuur. Hè? Dat maakt het natuurlijk... Dat is weer anders dan...
Maar het is volgens overigens ook wel leuk om te zien, hè, of dan... de KYC-toepassingen, zoals Amdax zegt, die op orde te hebben, om dat zelf ook te ondergaan en te zien of het inderdaad klopt wat ze zeggen. Het is ook wel een keer leuk om als dienstverlener aan de andere kant van de tafel te zitten.
Ja, dat is wel grappig.
Te ervaren.
Maar nou zeg je dus, het heeft wel een paar maanden geduurd, want er moest door de hele organisatie heen. Nou ben ik een of andere retailer en ik wil bitcoin betalingen gaan accepteren. Is het dan ook zo ingewikkeld of is het eenvoudiger omdat ik een kleiner bedrijf ben? Of het is misschien eenvoudiger omdat ik geen Deloitte, geen wereldwijd accountantskantoor ben? Hoe ga jij mij adviseren als ik zeg, Deloitte, ik wil cryptobetalingen accepteren?
Ja, ik denk dat een hele mooie vraag, hoor. Ik denk dat afhangt inderdaad van de grootte van het bedrijf. Welke mensen hebben daar iets over te zeggen? Onder welk toezicht val je? Ja. Hoe is je finance afdeling ingeregeld? Hoe is je internal audit geregeld? Nou, allemaal dat soort zaken spelen allemaal mee. En vaak hoe groter de partij, hoe zwaarder dat weegt. Je kan je ook afvragen van, als je nou kijkt naar het voorbeeld van een NGO. Donateurs in crypto, eisen vaak dat die crypto ook door de NGO vastgehouden wordt. Waarom? Dat zijn mensen die in dit proces van transparantie geloven. En dus ook niet willen dat dat geld door die NGO in een reguliere fiat.
Niet meteen omwisselen en op de spaarrekening zetten.
Nee. Exact.
Want je zegt vasthouden, het mag op een keer wel besteed worden natuurlijk. Hè, want anders hoef je het niet te doneren.
Nee, correct.
Maar, niet doen alsof crypto een aardappel is. Precies.
Dus ontvangen, vasthouden en uitgeven weer in crypto.
Ja.
Dat is wat zij dan graag zien vaak. Kijk, voor een kleine retailer kan je heel goed bedenken van... joh, weet je, ik heb ergens een account of zelf een account. Ik ontvang mijn betaling in crypto en die zet ik meteen om in euro's.
Ja, daar is natuurlijk.
Daar is, je hebt ook partijen die zeggen... joh, ik wil graag een keer in crypto betaald worden... om dat proces een keer te doorlopen. Of om te weten wat er dan gebeurt als ik die positie ga vasthouden. Of het zelfs gewoon zeggen, ja, weet je, we hebben cash over in de organisatie. Ja, net zoals dat we dat op spaarrekening of in aandelen zouden beleggen, willen we misschien ook wel een klein stukje in crypto stoppen. Nou, wat gebeurt er dan?
Nou. Dat kan nou twee kanten op, hè? Want bij UNICEF stel je dan, daar zeggen ze dat moet maar in crypto blijven staan. Zijn ze dan niet bang voor de volatiliteit, wat overal elders in het bedrijfsleven een probleem schijnt te zijn?
Ja, wat interessant is dat zij heel erg kijken naar crypto als dat is wat het waard is. Dus één ether is door de jaren heen... één ether waard.
Ja, dat hoor je vaker.
En,
ja.
dat, ik vind dat een hele, hele mooie gedachte daarin.
Dat is wel mooi, maar uiteindelijk gaat het ook voor een UNICEF... gaat het over wat je ervoor kunt kopen. En als de ether in koers keldert, dan kun je er toch minder voor kopen. Zo is het natuurlijk.
Ja, als die stijgt, heb je in één keer veel meer te besteden.
Ja,
dus.
Ja precies. Die medaille heeft natuurlijk twee kanten. Maar daarom zeg ik ook, elders in het bedrijfsleven... wordt het altijd als een probleem gepresenteerd... En je kunt ook zeggen, als je het maar lang genoeg vasthoudt... of als je maar van voldoende kanten krijgt op verschillende momenten... dan heffen die voor- en nadelen elkaar op lange termijn.
Okay, ik denk dat je daarover... Wat het belangrijkste is niet zeg maar, wat je doet... maar dat je wat je wilt doen, dat je daar goed over nadenkt. Mm-hmm. En dat volatiliteit een risico is en een kans... ja, dat mogen duidelijk zijn. Alleen je moet wel beseffen... dat als je dit doet, dat daar twee kanten aan de medaille van zitten. Nou, als je dat netjes uitwerkt en opschrijft van... joh, weet je, dit gaan we doen als die koers keldert. Of dat nou vasthouden is of verkopen op een bepaald punt of noem maar op. Of dit gaan we doen als de koers stijgt. Ja, als je daar een goed plan omheen hebt zitten... ja, dan mitigeer je het risico.
Ja.
Wat ik mooi vind aan bepaalde organisaties... is dat ze inderdaad streven naar... oké, de waarde van een crypto is gewoon die ene crypto... En dat een andere waarde heeft in een andere valuta. Ja, dat is dan maar zo. Maar dat maakt ons niet zoveel uit.
Dat is wel heel vooruitstrevend dan van deze partij. Oké, laten we het gaan hebben over het auditen van cryptobedrijven. Leg nog eens uit, het auditen van een cryptobedrijf. Hoe verschilt dat nou eigenlijk met het auditen van een normaal bedrijf? Een kruidenier bij wijze van spreken.
Nou, ik denk dat binnen Deloitte zitten weinig kruideniers, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik snap je vraag. Kijk, ik denk dat er qua bedrijfsvoering niet zoveel verschil in zit. Ik denk wel dat het een hele belangrijke vraag is. Ja, weet je, wat versta je onder een audit? En je ziet ook de afgelopen periode zijn een aantal zaken in het nieuws geweest. Dat mensen zeiden, ja, we zijn geaudit door een bepaalde partij. We durven een statement af te geven ergens over. En dat is een verschil tussen... iemand om een bepaalde mening vragen om een specifiek punt. Versus de controle van een jaarrekening door een registeraccountant. Die daar ook een handtekening onder zet. Dat laatste, wat we eerder zeiden. Wij zijn auditor van Coinbase in de US. Ja, die zijn aan de beurs geregistreerd. Die worden genoteerd. Die hebben die auditverklaring ook nodig, hè, publiekelijk. Nou, daar tekenen we dus ook echt op af. Dat zie je ons ook doen bij andere grote partijen. Of dat nou in de financiële sector is of daarbuiten. Tegelijkertijd kijk je wel met een bepaalde blik als auditor naar niet specifiek een sector, maar wel naar individuele partijen. In de volwassenheid van hoe ver zijn ze? Hoe goed heb je je zaak op orde? En ik denk dat, als ik even het sentiment crypto parkeer... dat initieel de overweging is, ga je met een partij als auditor in zee? Hoe betrouwbaar voel je je bij die partij.
Oké, dus eigenlijk stel je al bepaalde eisen aan de reputatie van een potentiële klant. Of wat je er al van weet. Voordat je ermee formeel in zee gaat om een audit te doen.
Kijk, uiteindelijk denk ik.
Je moet eigenlijk al deugen voordat je die audit wil gaan doen.
Nou, wat ik eerder zei. Verantwoord ondernemerschap is daarin heel belangrijk.
Ja. Daar moet je een goede indruk van hebben.
Daar moet je wel een bepaalde indruk van hebben. En ja, weet je, kijk, op het moment dat jij willens en wetens verkeerde dingen doet, ik noem wat.
Ja.
Ja, dan is dat niet een partij waar ik mee in zee zou gaan. Dat is, ja, maar dat zou voor mij ook duidelijk moeten zijn naar de buitenwereld toe. Ja. En ik denk dat dat vaak het probleem is.
Ga ik je iets voorleggen waarvan ik denk dat je er niet op zult willen reageren, maar ik ga het toch doen. We hadden onlangs Binance, die namen een bureau in de arm, Mazars. Er kwam een verslag. Het was dus geen registeraccountant, het was geen officiële audit, maar het was wel een derde partij die een uitspraak ging doen over hoe goed Binance ervoor stond. En na een tijdje heeft Mazars dat rapport ingetrokken en offline gehaald. Is dat wat er gebeurt als zo'n bureau toch onder de motorkap allerlei dingen tegenkomt die niet deugen?
Nou, zoals je terecht zegt, hè, ik ken de situatie niet inhoudelijk in die zin, zeg maar. Ik ben daar niet bij betrokken geweest. Het is veel hearsay. Wat ik me wel kan voorstellen is dat hier ook weer de vraag is van, oké, wat wordt bedoeld met audit? En de ene partij die zegt, ja, wij zijn gecontroleerd. Wij doen het dus allemaal goed volgens deze partij. En de andere partij zegt, nou, wacht even.
Dat hebben we niet gezegd.
Dat is helemaal niet wat we gezegd hebben. Ja. En ja, die discrepantie is, dat is wel heel gevaarlijk, vind ik. Want waarom wil je dit naar buiten brengen? Ja, dat is denk ik, maar dit is echt, dat is echt een wild guess, is je wil een bepaalde positie, een bepaald profiel kunnen innemen. Door te zeggen, hey, kijk eens wat wij hebben en klanten of investeerders, noem maar op, kom maar naar ons toe. Ja, ik vind dat je als partij zo in de wedstrijd moet staan dat je het zelf goed geregeld wil hebben en daarmee je klanten aan wil trekken. En dat je zeker als partij in de financiële sector.
Als registeraccountant bedoel je dat?
Nee. Als broker.
Als potentiële klant daarvan. Ja.
Dat je zegt, joh, weet je, wij willen gewoon dat onze tent op orde is.
Ja.
En
ja.
Tuurlijk kan er dan wel iets misgaan. Natuurlijk kan je altijd hebben dat je ergens een tegenpartij failliet ziet gaan. Of wat er dan ook kan gebeuren. Maar de insteek voor jezelf moet zijn van, joh, weet je, ik wil een betrouwbare dienstverlener zijn in de financiële sector. Ik wil goed zorgen voor mijn klanten. Daar zoeken wij ook naar in de markt met partijen waarmee we graag samenwerken. Die goede wil hebben. En waar het misschien ook nog niet 100% op orde is, want dat kan, wat ik zei.
Maar dan moet het doel zijn om het wel op orde te krijgen.
Het doel moet zijn, wij willen gewoon een net bedrijf zijn.
En wat ik dan met die Binance Mazars situatie, daar was volgens mij meer een intern bewijs, wat Mazars leverde voor de interne boekhouding. En dat is door CZ op Twitter gedeeld als, dit is een auditrapport. En dat was het niet. En ik geloof dat dat voor Mazars voldoende was om te zeggen van, ja, nu misbruik je dus wat we gedaan hebben als een volwaardige audit. En dat moet je gewoon zo niet presenteren. Dat, ik denk ook dat CZ dat eerlijk gezegd gewoon prima wist. Het heeft wel die relatie gekost. Ja, ik denk dat hij zichzelf daarmee wel een beetje in de voet schiet. Ja, want dat meer zeer dan nodig was.
Ja. Wordt Amdax eigenlijk geaudit?
Ik word niet geaudit. Nee, op dit moment niet. Nee, het is geen. De inrichting heb ik nog niet rond.
Daar wordt aan gewerkt.
Ja, nou goed, kijk, we moeten natuurlijk gewoon onze jaarrekening opstellen. En die wordt ook afgetekend. Maar een proof of reserve audit bijvoorbeeld, waar we het net even over hadden, die heb ik nog niet. Nee, die is in wording.
In wording, ja. Oké.
Gaat het wel redden hoor. Maar we niet zo'n zorgen om. Het is gewoon een complex proces.
Dat komt er nog. Begrijp ik. Ja. Ja. Ik was benieuwd hoe het daar mee stond.
Er is geen enkele partij in Nederland die geaudit is.
Nee.
Op die manier, nee.
Dus is Coinbase echt een uitzondering wat dat betreft trouwens? Zijn er verder nog cryptobedrijven waar dat wel voor geldt?
Dit is wel, zeg maar, wat als ik zo de markt zie, is dit wel de uitzondering op de regel.
Ja.
En dat, nogmaals, niet gekker als je nagaat de regelgeving waar ze aan moeten voldoen. Beursgenoteerd, ja, dan brengt dat met zich mee. ik denk dat je wel in de komende jaren daar wellicht een kentering in zult gaan zien. Van, zeker met de regelgeving in Europa die eraan komt. Ja, dat toch partijen gaan zoeken van, oké, weet je, wij voldoen aan die regelgeving. Wat is de waarde, zoals Binance het heeft willen gebruiken, wat is de waarde naar buiten toe als wij laten zien dat we wel het beste jongetje van de klas zijn?
Wat wel grappig is, dat klanten die auditen ons wel. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje raar.
Leg uit.
Die kunnen dat natuurlijk helemaal niet. Maar we krijgen bij onboarding van nieuwe klanten, zit natuurlijk in de bovenkant van het segment, merk ik dat daar professionele klanten tussen zitten die hun waarborgen toch willen hebben.
Ja.
Kijk, Deloitte is bij ons klant geworden. Dat hebben we net uitgebreid besproken. Maar Amdax wordt op dit moment niet geaudit. Toch wordt Deloitte klant. Ja, dus het is niet een noodzaak om tot een klantrelatie te komen. Maar je moet dan de waarborgen die je zegt te hebben, moet je wel kunnen aantonen en bewijzen. Dus
ja, wou ik vragen, wat voor middelen heeft een klant van jullie om iets auditachtigs te doen?
De eerste vraag die altijd komt is, zijn de klanten te goede gescheiden van de operatie van de organisatie? Dus,
ja.
Dat is een waarborg die je dan kan inbrengen door juridisch daar maatregelen
door een aparte stichting te hebben of iets dergelijks.
Ja, en dan ook nog een aparte stichting daarnaast. Ik denk dat de manier waarop wij omgaan met crypto qua opslag en qua handel, omdat je dat allemaal zelf in beheer en eigen controle hebt, dat weer een ander verhaal is dan dat je dat bij derden neerlegt.
Ja.
Dat kan ik natuurlijk allemaal laten zien. Dus dat, ik denk dat interne processen, de manier waarop we vinden dat het zou moeten werken voor onze klanten, waar je Tom natuurlijk al uitgebreid over heeft, ja, dat maakt dat er een beeld ontstaat bij een klant of ze daar wel of niet bij willen onboarden. En dat, ik zie dat die klanten die wat meer in volume denken, daar hun eigen due diligence wel doen. Dat is grappig. En ik weet natuurlijk niet hoe dat gaat met retail exchanges. Ik verwacht eerlijk gezegd dat klanten met een paar honderd euro een heel andere perspectief hebben. Ik merk dat klanten dat doen en dat ze ook willen.
Ja,
het is nu nog te veel maatwerk. Dat is gewoon niet goed. Het is veel makkelijker als ik een rapportje op kan sturen.
En dat is natuurlijk ook super lastig voor de retail klant, de reguliere consument, om te begrijpen wat er gebeurt in zo'n exchange. Als ik kijk naar In een organisatie als Deloitte.
Je weet het vaak ook niet. Als je weet dat bij FTX hadden allerlei mensen bitcoin staan. En die bleken helemaal niet bij FTX aanwezig te zijn. De proof of reserves.
Neem even de on-chain, off-chain staking discussie. Ja, voor zover ik weet kan je helemaal niet off-chain staken. Want dan is het geen steken. Hè? Dan zet je het niet in het consensusmechanisme zoals je regulier met staking doet. Ja, dan is het eigenlijk gewoon een soort lending.
Ja.
Ja, en dan, weet je, wat ga je dan doen? Ga je dan gewoon op zoek naar de partij die jou het hoogste rendement geeft? Ga je dan op zoek naar een partij waarvan je denkt, die is het meest betrouwbaar? Wat gaat er naar de consument? Wat blijft er bij jou achter? Ik vind, en dat ziet die consument 9 van de 10 keer niet. Of misschien wel 10 van de 10 keer niet.
Nee.
En dat zijn wel zaken waarvan, dat is iets waar, je had het net over de scheiding van klantfondsen. Dit soort zaken, dat zijn vragen die ik stel op het moment dat wij als Deloitte ergens binnenkomen, om ook te kijken van hoe sta je in de wedstrijd?
Ja.
En dat, ik zal er heel eerlijk zijn, als ik daar de verkeerde antwoorden op krijg, dan voel ik al aan van dit is wellicht een partij waar wij
geen heil in zien.
Of geen heil in zien, of echt even 180 graden koers moeten draaien om de andere kant op te varen en te zeggen, joh, Dit is cruciaal om een goede business te hebben.
Ja, je bedoelt dat je die tegenpartij eerst een lesje leert, bij wijze van spreken, en dan misschien alsnog ermee in zee gaat.
Ja, kijk, als iemand welwillend is om te zeggen, oh god, dat heb ik nooit ingezien of daar heb ik niet over nagedacht, maar nu je het zo zegt, vind ik het eigenlijk niet kunnen.
Ja, je hebt nog steeds partijen in Nederland die bitcoin-staking aanbieden bijvoorbeeld.
Ja.
Weet je, dat is natuurlijk gewoon, dat kan gewoon niet. Je mag je ook niet zo noemen. Dat is gewoon niet de consument op de juiste manier voorlichten.
Het is misschien wel misleidend. Als ik daarover nadenk, maar ik vind ook,
noem het dan gewoon lenen. Of
noem het dan gewoon aanlenen. Ja. Je krijgt zoveel rendement, maar dan kan je ook iets gaan roepen over counterparty risk. En was de kans niet kwijt. Dan ontstaat de discussie op de zuivere manier.
Maar hier zit ook een rol, wat mij betreft, voor de toezichthouder. Ja. En je kan zeggen, er ontbreekt wetgeving. Of Mika komt eraan, maar het duurt te lang. Of we vinden het niet goed. Maar je kan ook gewoon zeggen, we weten dat dit er niet is. Maar als wij nu dit zouden reguleren, is dit, en dat ik denk misschien wel, dat daar echt wel heel veel, heel veel volwassenheid in de sector mee gecreëerd wordt. Als een toezichthouder zegt, dit is wat wij zouden verwachten als jij aan particulieren zo'n complex financieel product aanbiedt.
Dus jij vindt dat een ACM of een DNB op dit moment al zou moeten ingrijpen bij een dergelijk product?
Ik denk niet dat je in kan grijpen. Dat vraag ik me namelijk af. Ik denk
maar
wel dat
je een signaal geeft.
Je kan prima volgens mij schetsen van joh, dit is hoe wij het graag zouden zien. En ja, weet je, van een toezichthouder verwacht ik het juiste morele kompas. Dus daar heb ik niet zoveel zorgen over. Maar je kan de sector ook de hulp bieden door te zeggen, nou, dit is hoe wij daarnaar kijken. Als wij het afzetten tegen wat we in de financiële sector aan producten zien die vergelijkbaar zijn. Hè? Ik zet mijn klanten goed, zet ik tegen een hoger rendement ergens anders weg op risico van die klant. Ja, weet je, hoe ga je daarmee om? Hoe communiceer je naar die klant? Wat kan die klant verwachten? Ik vind dat je daar als toezichthouder best een soort van guidance in kan scheppen. Losgelaten dat de eerste verantwoordelijkheid, vind ik, bij die ondernemer zelf ligt. Ja. Om dat verantwoordelijk te doen.
Vanwege dat morele kompas.
Precies.
Waar je het over hebt. Intussen had FTX niet één, maar wel twee bedrijven die een oogje in het zeil hielden. Nou, dat zal geen officiële audit zijn geweest, maar toch. En evengoed hebben ze op grote schaal zitten frauderen. Garanties biedt het dus niet. Hadden we trouwens volgens mij in het A-deel, in de radio-uitzending van de CryptoCast ook al over. Je kunt wel regels hebben, maar als bedrijven verkiezen zich niet aan de regels te houden, dan houdt het gewoon op.
Ja, daar raak je het juiste punt. En wat ik zeg, daarom denk ik dat je moet kijken naar de mensen in de organisatie, hè, die leidend zijn, hè, die organisatie sturen. Daar de juiste vragen stellen, daar de juiste motivatie vinden. Ja, kijk, frauduleus handelen, ja, dat is van alle tijden. Dat hebben we bij Madoff gezien, dat hebben we van alles gezien in het verleden. Het is heel moeilijk om te zeggen, ja, maar weet je, er heeft een audit ernaar gekeken. Dus het klopt altijd en het is altijd 100% ja,
het kunnen aanbieden van reguliere cryptodiensten en marketmaking activiteiten doen. Ja, dus stel je bent een exchange en je doet marketmaking. Nou, dan is in de traditionele financiële wereld, is de marketmaker niet degene die ook de exchange voert. Want je kan natuurlijk met marketmaking ook de koers beïnvloeden.
Moet gescheiden zijn.
Dat moet gescheiden zijn. Nou ja, Alameda en FTX waren dus een exchange en een marketmaker. Die twee rollen hadden het. En die deed dat op dezelfde. Hè, dus die maakte gebruik van elkaars diensten. Daar zou wet en regelgeving natuurlijk bij kunnen helpen. Want dan kom je nooit door een audit heen. Omdat je dan ziet dat die activiteiten
gemengd zijn. En gescheiden, omdat het ene bedrijf het een deed en het andere bedrijf deed het ander. Maar de bedrijven waren verweven. Ja. Dezelfde personen waren daarbij betrokken. Is dat dan het probleem?
Ja, maar ook de manier waarop de marketmaker werkte was altijd in het voordeel van FTX. Laten we het daarop houden. Dus daar zaten wat meer haken en ogen aan.
Ik me afvraag in zo'n geval, hoe kan je als klant, als consument, als persoon...
Nee, dat kan je nooit zien.
Nee,
dus daar heb je toch wel wat algemene wet en regels voor nodig. Zoals het in de traditionele financiële sector al bestaat. Dat kunnen we gewoon één op één kopiëren naar crypto toe. En dan had misschien toch het probleem met FTX een stuk kleiner kunnen zijn. Ja. Buiten dat er natuurlijk gewoon mensen fraude hebben gepleegd. Wat, weet je, niet zomaar voorkomt. Was misschien deze fraude niet zomaar plaatsgevonden, omdat het dan te zichtbaar was geweest binnen de kaders. Dus je moet wel die regulering op orde gaan krijgen. Ja. We kunnen niet alleen varen op kompassen.
Nee. Oké. Okay. Ja. Goed. Ik zit even te kijken wat we nog kunnen bespreken. Ik ga het gewoon aan jullie vragen. Hebben we nog iets besproken, niet besproken wat we wel hadden moeten bespreken?
Nou, ik denk wat ik zeg, joh, en dat was ook volgens mij een vraag die onder het Twitterbericht kwam. Moet je nou wachten op Mika? Qua timing.
Dat heb je eigenlijk al gezegd, dat bedrijven vrij zijn om zich te gedragen naar hun morele kompas.
Ja, en ik denk dat daar... ik denk dat de tijd voorbij is dat je moet wachten. Het gaat hier zoveel over. Je bent zo... Ja, het is zo
punt is natuurlijk dat als je je morele kompas laat gelden en je gaat maatregelen nemen die geld kosten. Ze kosten geld omdat je, software moet implementeren, mensen in dienst moet nemen, van alles en nog wat. Maar ze bezorgen je vaak ook concurrentienadeel.
Ja,
dat betekent dat als jij het doet, dan benadeel je jezelf. Dan verminder je je marktaandeel, je vermindert je bottomline.
Kijk, we hebben denk ik in andere sectoren, rondom Fairtrade en dat soort producten, gezien dat reclame werd gemaakt met hoera, onze prijzen gaan omhoog. Want we betalen de rest van de keten meer.
Ja.
Ja, ik zou toch wel heel graag zien dat ook een sector die er voor de consument is. Hè, want dat is denk ik ook wel waar het gros van de brokers en exchanges in Nederland zich op richten. Dat die zegt, joh, ja inderdaad, je betaalt 1% of weet ik wat meer commissie dan wat je nu betaalt. Wat een fractie vaak is. Maar wij zijn wel helemaal tip-top in orde. Wij hebben het beste met jou voor. En wij zijn ook transparant over wat we doen. En dat is op dit moment, als ik kijk naar hoe gecommuniceerd wordt met een consument, wat voor product waar die instapt, dat is gewoon niet oké. En dat hoop ik wel echt dat we daar in de komende periode echt een verbetering in zien. Van we laten zien aan welk risico je blootgesteld wordt. We willen het niet alleen juridisch dicht timmeren met algemene voorwaarden of contracten, maar we willen ook gewoon die consument beschermen.
Bescherming, ja.
En daar hebben we gewoon een zorgplicht voor als ondernemer. En ik denk dat is wel waar ik op hoop dat in de komende periode gaat gebeuren.
Ja, ik herken dat wel. Wat ik net al even zei, dat klanten ons nog wel eens willen auditen op hun manier. Ik zie ook dat klanten helemaal, het gaat nooit om geld, het gaat nooit om de prijs. Die klanten zoeken een kwaliteitsniveau waar uiteraard voor betaald moet worden, dat is prima. En dat is misschien wel een beetje inherent aan de bovenkant van de markt. Of professionele partijen.
Ja.
Maar in de retail is prijssensitiviteit natuurlijk hartstikke belangrijk. En daar dan ga je wel gauw. Ja, word je in ieder geval verleid om standaarden te verlagen. Ja. En dat, het is goed als dat dat een level playing field wordt. En gewoon op die manier ontstaat.
Zeker. Om te beginnen nog even het morele kompas. En binnen afzienbare tijd gaat de regelgeving een hele hoop goed maken. Je wou iets toevoegen?
Nee, ik wou eigenlijk helemaal niks toevoegen. Nee,
prachtig, oké. Okay. Tot zover de CryptoCast. Dan bedankt Lucas Wensing van Amdax. Bedankt ook Tommy van der Bos van Deloitte. Volgende week dan gaan we in gesprek met Lightning netwerkontwikkelaar Jesse de Wit. Wie de co-host dan gaat worden, zijn we nog niet helemaal uit. Maar dat gaat vanzelf blijken over een week. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCast.nl. Dat is goed voor ons. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Dan zijn we ook daar beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Vergeet het allemaal niet. Bedankt namens de CryptoCast redactie en graag tot volgende week. Dag allemaal.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.